Welkom beste kijkers en luisteraars bij deze nieuwe aflevering van onze podcast De Optimist, de weg naar financiële vrijheid en onafhankelijkheid samen met meester Thomas Spaas, fiscalist en advocaat inzake alle zaken cryptocurrency. Vandaag zouden we het graag even hebben over de legendarische Satoshi Nakamoto, een illustre figuur die Bitcoin uitgevonden heeft. Een cryptocurrency op basis van een blockchain. Maar vooral, niemand weet wie die man is.
Nee.
En wat we ervan weten, of van menen te weten, is dat hij dus een cryptografisch genie zou zijn. Dat het hele systeem, het hele ecosysteem heeft opgericht. Dat hij dat gedaan zou hebben als reactie op de financiële crisis van 2008, waar hij een grondig wantrouwen ten overstaan van de bankaire instellingen heeft ontwikkeld. En dan is er ook nog een kleinigheid aangaande de eerste miljoen bitcoins die gemined zijn en in zijn bezit zouden zijn. Maar eigenlijk weet niemand wie de man is, of het een man is, of het een groep is, of het een vrouw is, van waar hij afkomstig is. En vooral met die 1 miljoen crypto aan de hand is. En daar zit toch een hele mythe rond. Thomas, breng verduidelijking.
Absoluut. Dus wie of wat is die Satoshi? Dus wat weten we daarover? We weten dat er ooit in 2008, 2009 een mailinglijst was voor cryptografen. Dat is gewoon een, bestaat nog altijd het fenomeen. Dat is voor academici en andere geïnteresseerden die zich in een publiek leesbare groep, hè, dus die daarin zich gaan bezighouden met de laatste stand van de cryptografie, die nieuwe ideeën enzovoort voortbrengen enzovoort. Soms zijn die mensen anoniem, soms staan ze er gewoon met hun naam op. Hè. Mm-hmm. Het gaat eigenlijk over een heel klein groepje cryptografen, mensen gespecialiseerd in cryptografie, in digitale handtekeningen, heel die technologie. En die hadden een discussieforum dat iedereen kon lezen, eigenlijk. Zo kan je het best zien als een discussieforum in die periode 2008-2009. Duikt daar ineens iemand op onder een pseudoniem, hè, Satoshi Nakamoto. Het is waarschijnlijk een pseudoniem, want Satoshi Nakamoto is een Japanse naam. Maar is er evenveel voorkomend als Jan Janssens of Piet Peters. Of, mm-hmm. Het is een heel banale Japanse naam, blijkbaar. En onder die naam begint hij te zeggen van kijk, ik heb een idee voor digitale cash. Hè. Hij brengt daar ook een soort whitepaper over uit. En hij mengt al aan, vanaf het begin aan, mengt hij dus die technologische elementen, mengt hij met een bepaalde ideologie. Dus hij is heel duidelijk hoe dat zit met die banken en die bailouts die die krijgen, dat is allemaal niet correct. Ons huidig geldsysteem waarin geld onbeperkt bijgedrukt kan worden, dat is fout en corrupt. Dat geeft allemaal ongewenste effecten. Nee, we moeten een nieuw systeem hebben van digitale cash, hè, en ik ga dat maken. En hij ging dat maken door allerlei brokjes technologie die al bestonden, hè, bijvoorbeeld de digitale handtekening technologie. Bij elke bitcoin transactie moet je tekenen, hè, en dat is het samenplaatsen van een publieke sleutel met een privé sleutel die niemand mag weten. Zij dan tekent en dan kan je de muntjes die zich op dat publieke adres bevinden, kan je die doen bewegen. Hè. Dus dat was technologie die al bestond. Ook het idee van elektronische cash, er wel in de jaren 90 waren er mensen mee bezig met zoiets te ontwikkelen. En hij brengt al die dingen samen en hij zegt van nu is het moment, de wereld heeft nog nooit zoveel nood gehad aan een systeem als dit. Hè. Het is niet censureerbaar, hè. Dus het hangt af van die verschillende decentrale partijen. Je kan het opzetten met andere mensen die je erom niet hoeft te kennen of te vertrouwen. De technologie gaat waarborgen dat er geen valse bitcoins in omloop komen, dat het blijft werken, enzovoort. En dus vanaf het begin al zie je die mengeling tussen technische aspecten, cryptografische aspecten en al direct de ideologie erin van anti-bank, anti-fiat systeem. We noemen dat het fiat geld, geld dat niet wordt gedekt door een bepaalde tegenwaarde. Mm-hmm. Bitcoin wordt ook door niks gedekt, maar wat bitcoin wel garandeert is dat 1 bitcoin 1 bitcoin waard is. En dat er altijd maar 21 miljoen maximum van zullen zijn.
Daar is toch iets opmerkelijks aan de hand. Hè? Want die eerste 1 miljoen...
Naar schatting, ja.
Ongeveer. Dat is toch hetgeen wat altijd...
Er zijn 1 miljoen waarvan we zeker weten dat ze met Satoshi samenhangen.
Ja. En die hangen een beetje als een zwaard van Damocles boven het hoofd van de community, of is dat
Nee, dat denk,
overdreven?
ik denk dat niet dat de meeste bitcoiners het zo ervaren. Maar het is dus zo dat eenmaal in het begin van het systeem, dus hoe langer het systeem bestaat, hoe moeilijker het wordt om te minen. En dus in het begin was het vrij makkelijk om op standaard computerhardware bitcoins te minen. En in die periode heeft Satoshi Nakamoto, wie of wat hij ook mogen zijn, hè, heeft daar 1 miljoen voor zichzelf gemined. Die 1 miljoen, daarvan zijn we zeker. Misschien is het minder, misschien is het iets meer, maar van die 1 miljoen is men zeker dat het die van Satoshi betreft. En die hebben sinds het begin niet bewogen, die liggen stil. Hè. Tuurlijk is het zo dat moesten die in één keer ooit op de markt komen dan, en ineens verkocht worden of zo, een enorme verkoopgolf teweeg zouden brengen, 1 miljoen, die in één klap, hè, dan zou dat de koers van Bitcoin serieus onder druk kunnen zetten. Maar tot nu toe heeft in al die jaren, hè, sinds 2010, 2011, zit daar geen enkele beweging in. Misschien bewust, misschien bestaat Satoshi nog en houdt hij die stil. Misschien is Satoshi er zelf niet meer, dat kan ook. In ieder geval, die liggen stil. Nu, moest ooit, al is het maar één van die 1 miljoen bitcoins bewegen, dan is dat voor bitcoiners alsof dat Jezus is teruggekomen op aarde. Hè. Of in de islam, hè, dat de Mehdi is teruggekomen, of andere, hè, dat zou een ongelooflijk event zijn. Misschien zou dat de koers net doen opveren als het maar over één bitcoin gaat. Hè. Maar die liggen dus stil, die zijn, ja, sommigen zeggen die zijn dood. Hè. Satoshi is misschien al dood en zijn bitcoins bewegen daarom niet meer, dat weten we niet. Hè. Maar die liggen stil. Maar je hebt gelijk in die zin, als die ooit zouden bewegen en in één keer op de markt zouden komen, zou dat een enorme neerwaartse druk kunnen leggen en de prijs waarschijnlijk negatief beïnvloeden. Maar ik denk niet dat mensen dit als een soort zwaard van Damocles, denk dat de meeste bitcoiners ervan uitgaan, terecht of onterecht, dat die voor eeuwig verloren zijn of voor eeuwig vastliggen. Het gaat nu over iets dat bijna, was het 640 miljard of zo waard is in totaal?
Vrij
Vrij
veel.
veel in ieder geval, ja.
Nu, er is in ieder geval echt wel een mythe rond Satoshi Nakamoto ontstaan. Hè. Mensen gaan op zoek naar wie hij zou geweest kunnen zijn. Er zijn allerlei theorieën
Ja.
die daar de ronde over doen. We weten het nog altijd niet. Kan je even opsommen wie er in aanmerking komt voor.
Misschien eerst we de media hebben de voorbije jaren al meerdere kandidaten teruggevonden. Ze hebben ze ooit in Los Angeles is iemand zitten achtervolgen, wiens naam toevallig Satoshi Nakamoto was,
Ja.
iemand van Japanse afkomst. Die man was er helemaal niet blij om.
Nee, die had ook
Nee,
niks met cryptografie te
maar
maken.
met het kenmerkende zelfvertrouwen van een groot deel van de journalistiek dachten ze dat ze hem gevonden hadden. Wat bleek natuurlijk niks aan te zijn. We hebben ook andere valse profeten gehad. Er was een Australiër, Craig Wright, die zei dat hij het was. Zij, waarop men zei, oké, beweegt dan eens een van die 1 miljoen bitcoins. Dat kon hij natuurlijk helemaal niet. Maar daarvan heeft de pers ook een tijd, of een deel van de pers toch een tijd beweerd dat hij het wel degelijk zou zijn. Dan komen we iets dichter misschien bij de waarheid. Dat was recent nog in de pers. Iemand die in die periode aan de KU Leuven werkzaam was. Die overleden is in tragische omstandigheden. In die periode dat Satoshi ook met alle activiteit zou hebben. Maar het gaat hier wel om iemand in wiens kringen het volgens mij gezocht moet worden. Iemand die deel uitmaakte van dat heel gespecialiseerd groepje cryptografen.
Ja,
Nu, zo'n uitvinding.
de man van de KU Leuven was een zekere Len Sesseman, een
Ja.
Amerikaan, maar die dus een PhD, een
Ja.
doctoraatsstudie deed
Nu.
aan de KU Leuven. Onder Bart Preneel,
Ja.
onze bekende cryptograaf
Ja, 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 ja.
specialist.
Nu, dat wereldje is absoluut niet zo groot, hè? Dus je kan zeker zeggen dat er van de intellectuele arbeid die Len Sesseman in die periode verrichtte, dat daar een stukje van in die Bitcoin is beland. Dat is ontegensprekelijk zo, want het werd in die chatgroep gelanceerd, het werd in dat discussieforum gelanceerd. Andere cryptografen konden reageren, hè? Het bouwt ook voort op de ideeën die er toen waren. Dus het gaat sowieso terug tot een heel klein groepje, waar Len Sesseman in die tijd hoogstwaarschijnlijk officieel of onder een pseudoniem deel van uitmaakte. Hè? Ik denk dat er misschien 10 of 20 mensen echt in die oerperiode ermee bezig waren. Een heel aantal anoniem. Dus het was echt een heel klein groepje waaruit dit is, tenminste van de sporen die we kunnen zien, hè? Waar het vandaan moet zijn gekomen. Zo'n uitvinding is altijd een collectief effort. Hè? Er is natuurlijk iemand die zijn naam eraan verbindt, iemand die zegt van ik ga dit doen, ik ga combineren wat er al is. En ook dank je voor jouw ideeën. die iedereen aanlevert, maar ik ga nu combineren wat het is en het uitbrengen, het ook effectief doen. Hè? En die moet in die kringen hoogstwaarschijnlijk gezocht worden. Was het deze persoon? Was het iemand anders? Er zijn ook andere vrienden van Satoshi uit die tijd. Alfini is ook zo'n naam als een klok in dat wereldje.
Ja.
Die ook zeker de kennis had om dit te doen. Dus er waren meerdere van die groep van 20, zal ik maar zeggen, die het zouden kunnen geweest zijn.
Mm-hmm.
Aan de andere kant kunnen ze natuurlijk, misschien is het een outsider, hè? Want we vergeten niet, bij de NSA, de Amerikaanse die hebben een inlichtingendienst, die zich bezighoudt met SIGINT, hè, met alles wat met cryptografie te maken heeft, lopen ook heel wat cryptografen rond, uiteraard. Bij onze veiligheidsdiensten ook. En die mensen gaan nooit zo in de kijker lopen. Die gaan ook anoniem een handel hanteren. Hè. Dus het kan ook iemand zijn die niet binnen die academici zat, maar misschien iemand die voor een overheid werkte. Het kan allemaal, maar dat het een heel klein groepje was dat toen in staat was om die dingen te combineren, dat er maar een paar mensen ter wereld toe in staat waren en op de hoogte waren, dat staat wel vast.
Ja. Nu, er is ook een theorie die eronder doet dat het geïntroduceerd zou zijn door de CIA, de NSA,
ja.
Eigenlijk met de bedoeling van, want dan...
Nou, dat is niet zo ver gezocht, omdat het Tor-netwerk, dat is nog zoiets dat in die tijd opgang maakte. Tor-netwerk, dat is dus als je leest in de krant of op tv hoort over de dark web, hè, dat is het Tor-netwerk.
Ja,
dat
dus
is een manier om anoniem te surfen.
Tor
ja.
staat voor die onion router en dat wil
onion
dus
route,
zeggen dat
dus je een ajuin meerdere schillen heeft, ja. Hè, en je kan dus het trafiek heel moeilijk herleiden naar een bepaald punt. Hè.
Ja.
Terwijl dat op het gewone internet kan je perfect zien wanneer iemand een website opvraagt. Er zijn dan ook weer technieken voor.
Ja.
Versleuteling van de adressen, VPN's en dergelijke. Maar het Tor-netwerk is vanaf het begin opgezet als een anoniem netwerk. En dat gaat uit van de Amerikaanse Navy zelfs, als ik me niet vergis.
Mm-hmm.
En dat was om dissidenten in andere landen toe te laten te communiceren. Natuurlijk, wie zoiets uitbrengt, heeft wel een heel goede inzicht in dat systeem. Hè?
Mm-hmm.
Dus het is zeker ook van belang om inlichtingen te krijgen. Dus op dat dark web gebeurt ook van alles door overheden, clandestien. En dat is duidelijk een overheidsuitvinding. Hè? Dus zijn er ook mensen die zeggen, misschien is Bitcoin zo'n manier om meer inzage te krijgen in bepaalde geldtrafieken. Gaat het daarvan uit? Hè? Want die anonimiteit van Bitcoin, misschien hè, een onderwerp voor een aparte podcast, die wordt veel overdreven, kunnen we verder op ingaan. Maar nee, het zou best kunnen dat het uit overheidskring krijgt. Nu, overheden hebben altijd een heel groot interesse gehad in cryptografie natuurlijk. Hè? Voor defensie en om de encryptie van de tegenstander te kraken enzovoort. En ja, na afloop van heel het Satoshi-verhaal en Bitcoin zijn ook veel cryptografen erover aangesproken. Dat was niet altijd aangenaam. Ik weet dat sommige van die cryptografen worden door hun overheid als een soort national treasure beschouwd. En worden ook in de gaten gehouden of wat die allemaal op conferenties zeggen en zo. Dus het is echt wel een heel apart wereldje. Wat eigenlijk de grote mythe is, of voor mij eigenlijk ongelooflijk, een van de mirakels van de moderne tijd, mag ik wel zeggen, is hoe dat zo iemand zo lang anoniem is gebleven. Want in 2008, 2009 was er al internet, hè, maar ik kan de jongere kijkers vertellen, wij hadden toen al internet. Maar dat was ook absoluut geen anoniem internet. Dat was ook veel kleiner in die tijd. Dat heeft dan nog veel verder geëxplodeerd. En dat iemand in die tijd al anoniem kon blijven tot op de dag van vandaag, geeft aan, ofwel, dat het een supergoeie cryptograaf betreft, hè, die echt expert was in sporen op internet verwijderen, of misschien dat die bescherming geniet, hè, dat men in de meest vage term niet wil dat die gevonden wordt. Hè.
Mm-hmm.
Want wie weet als uit zou lekken dat inderdaad de NSA achter deze uitvinding zit, dan zijn ze een belangrijke bron van intelligentie kunnen, dan gaan bepaalde partijen dat niet meer gebruiken.
Ja.
Zou kunnen. Ik denk dat het eerste waarschijnlijker is dan het tweede, eerlijk gezegd, dat gewoon een supergoeie cryptograaf is. We weten dat dat het geval is, want hij heeft het helemaal gebouwd. En dus ook iemand die de technische skills heeft om zo lang anoniem te blijven. Maar dan nog moeten sommige mensen het misschien geweten hebben, die ook... Dus dat is een van de mirakels van deze tijd, dat die persoon nog altijd niet gevonden is.
En die mythe, is die belangrijk voor het bestaan en de geloofwaardigheid van crypto? Of is het gewoon een mooi verhaal dat zeker in het begin de verspreiding wat ondersteund heeft?
Wel, vandaag kom je veel mensen tegen die zeggen van oh, ik ben wel geïnteresseerd in crypto, maar die echt zeggen van maar in die bitcoin, en ik vind het dan raar, maar vanuit hun standpunt is dat niet raar, in die bitcoin vertrouw ik niet, want ik weet niet wie erachter zit. Terwijl bij Ethereum, daar zit Vitalik achter, hè, die heeft daar, die was daar de grote voortrekker. En dan weet ik tenminste wie het is. Hè. Bij Bitcoin weet ik niet wie erachter zit. En dat kan inderdaad nog altijd de NSA zijn die met een druk op de knop. Ik denk dat dat nogal ver gezocht is. Hè. Druk op de knop uitschakelen. Ik denk dat men dat al wel had geprobeerd in al die jaren. Ik denk dat dat niet kan. Maar ja, vandaag weet ik niet of het nog zo'n grote rol speelt bij beleggers. Maar zeker in de beginjaren was dat cruciaal, die mythevorming. Al van bij. Van in het begin heeft Satoshi de nadruk opgelegd van ja, we zijn een antisysteemmunt, anti-fiat systeem. Hij was geen anarchist, denk ik. Want, hij was ook niet voor de eerlijke verdeling van alles over iedereen. Hij wou gewoon een beter financieel stelsel
Een
ontwerpen.
robuuster financieel
Ja, en in het
stelsel.
begin valt daar niet veel geld mee te verdienen. Dus jij offert je, dus als je een computer hebt en je wilt veel bitcoins minen in dat begin, dat kon dan nog met de eigen computer, maar je moet die wel opofferen. Je kan die in een tijd niet gebruiken, die is berekeningen aan het doen. In het begin, als er niet die mythische component was, of heel de lore, of heel de mythevorming er rond, dan had het in het begin nooit opgepikt geweest. Dus dan gewoon ja, een saai cryptografisch systeem, waar er zoveel van bestaan, who cares, hè? Maar in het begin al, had je die mythevorming, en dat is zeker in de eerste jaren cruciaal gespeeld, ook het feit dat niemand wist wie Satoshi was, want wanneer men weet wie iemand is, ga je voor- en tegenstanders hebben, hè? Stel dat het een Amerikaan is, dan zal de Chinees zeggen, oh, ik haat Amerika, ik verzin maar wat, hè? Dus ik wil daar niks mee te maken hebben, dingen. Maar doordat het zo vaag is gebleven, hè, ja, dit speelt zeker ook een rol bij het succes van het systeem.
Dus even om samen te vatten en misschien ook gewoon te besluiten, wie Satoshi Nakamoto
We weten het
is
niet.
tot op de dag van vandaag
Dat is
onbekend.
fantastisch.
Ik heb een donkerbruin vermoeden dat het zo zal blijven.
Ik hoop dat ergens. Ik hoop dat.
Veel van de kandidaten die al zijn opgedoken als mogelijke Satoshi Nakamoto zijn ondertussen ook al overleden. Dus aan
Of
hen
ontmaskerd als fraudeurs, kan ook.
ontmaskerd als fraudeurs. Dus die mythe zal waarschijnlijk blijven bestaan. En ja, over die 1 miljoen oorspronkelijke bitcoins.
Wel, in 2100 zou de laatste verse bitcoin gemined worden en moeten we op een ander systeem overschakelen. Maar ik denk, 2100 zou een heel mooi systeem zijn voor Satoshi, of de zoon of dochter van Satoshi, of wie of waar het ook is, om zich bekend te maken. Maar voorlopig blijft dat dus in nevelen gehuld. En dat is misschien niet slecht voor de bitcoin.
Beste kijkers, beste luisteraars, hartelijk bedankt voor uw aandacht. Blij en tevreden dat u tot hier is blijven volgen. Like ons, maak u lid van ons kanaal. U ondersteunt ons daarmee. En tot een volgende keer. Dank je wel, Thomas.
Graag gedaan.